Goedemorgen. Klinkt het een beetje, want gelukkig. Nee, anders ga ik weer naar huis, want vorige week was ik mijn stem kwijt. Maar het komt nu goed over. Ik heb de Heer gebeden dat het goed mag gaan. Dus op hoop van zegen. Ja? Fijn dat ik hier vanmorgen bij u mag zijn. Dat is allemaal genade van de Heer. En ik wil met u graag een gedeelte opslaan. Uit de Efezebrief. Nou, die hebt u denk ik hier heel erg bestudeerd. Denk ik. Dus ik hoef u niet zoveel, weinig nieuws te vertellen. Hè? Maar we zullen zien. En we willen lezen vanaf vers 1. Efeze 3 vanaf vers 1. En dan zegt Paulus, ik lees vanuit de Herziene Statenvertaling. Om deze reden ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus, dat in andere tijden niet bekend gemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de Heilige Geest. Namelijk, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, overeenkomstig de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere. In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in Hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Tot zover ons schriftgedeelte. En met name wat er uitspringt in dit gedeelte, waar ik dan ook dat ik wil benadrukken, wat Paulus dan zegt in vers 9. En allen te verlichten opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Dat we mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Er zijn een aantal dingen, lieve broeders en zusters, dat gebeurt u natuurlijk ook en het gebeurt mij ook regelmatig, die mij treffen, waardoor op een of andere manier een prediking zich verdiept, meer belegen wordt, mag ik het zo zeggen. En dat heeft natuurlijk ook met je geloof te maken. Dat eerste, dat zult u misschien niet zo goed kunnen vatten, maar dat is dat ik ben altijd gecharmeerd van lezen, onderzoek enzovoort. En dat doe ik ook met kerkgeschiedenis. En dat ik nog weer werd bepaald bij broeder Calvijn. Kent u Calvijn toevallig? Wat zegt u? Nee, niet persoonlijk. Dat komt boven. Maar Calvijn is een reformator. Een man van de reformatie. Met Luther, met Zwingli, met Bullinger, met Boucher. Nou, u kent ze misschien allemaal wel of niet. En ik vond het ook zo mooi van vanmorgen dat onze broeder Colossenzen las. Calvijn heeft enorm veel geschreven. Calvijn was een man met ook een bijzondere intelligentie. Die zou rechten studeren, dat zie je wel vaker. En hij wordt door God gegrepen. Op een bijzondere manier. En hij heeft enorm geijverd. Hij heeft ook fouten gemaakt, net zoals wij allemaal. Hij heeft heel veel geschreven. Hij heeft onder andere de Institutie geschreven. Is er toevallig iemand die dat kent? De Institutie. En de Institutie, dat is eigenlijk een dogmatisch werk. Hij heeft ook heel veel verklaringen geschreven, bijna van alle boeken van de Bijbel, behalve uit mijn hoofd het boek Openbaring. En hij heeft ook de Institutie geschreven. En de Institutie, ik zei het al, is een dogmatisch werk. Vind ik ook prachtig, dogmatiek. Dogmatiek, een dogma is een leerstelling van een kerk. Die leerstelling is, als het goed is, die komt uit de Bijbel. Als het goed is. Dat is de bedoeling. Het moet altijd geverifieerd worden door de Bijbel. Het moet altijd gefundeerd zijn door de Bijbel. Dat weten we dat het niet altijd zo is, want het is ook wel eens mensenwerk, jammer genoeg. Maar de dogmatiek, daar zitten dus al die dogma's in. Van de kerk, of van kerkmensen, van theologen. Een van de grootste, invloedrijke theologen is Karel Barth geweest. Met name de 19e en 20e eeuw, Karel Barth. Ik heb zijn hele oeuvre thuis. En Karel Barth was een man die ook heel veel heeft mogen zien van Hitler, wat die deed. En die ook niet zwichtte voor die enorme druk. Bijzonder. Maar even terug naar Calvijn. En in die Institutie heeft hij heel veel onderwerpen behandeld hij. En die passen heel goed in onze tijd. Heeft hij het zicht op Israël gehad? Nee. Had hij het zicht op de grote verdrukking? Nee. Had hij het zicht op de opname? Nee. Maar hij had wel zicht op heel veel andere dingen. En een van de dingen die mij aansprak was en is, en dat komt ook helemaal overeen met wat we mochten lezen in Colossenzen. Hij zei, alles moet zijn tot heerlijkheid van God. Alles. Alles van de gelovigen, maar ook van de ongelovigen zal zijn tot heerlijkheid en glorie van God. Zo heeft hij zijn Institutie geschreven. Alles moet zijn tot heerlijkheid en glorie van God en zijn naam. Nou, daar kunnen we allemaal mee instemmen. Dat kan niet anders. En toen ik hier zo zat, toen dacht ik van, er zijn niet zoveel gemeenten als in Halderwijk. Goed, misschien kunnen we het daar bij de koffie even over hebben. Die staan achter het woord van God. Die het woord van God zeer lief hebben. En die niet zwichten voor allerlei moderne gedachten, moderne theologieën. Maar die steeds teruggaan naar de glorie en eer van God. Die geopenbaard is in de Heer Jezus door het woord, door het evangelie. Die in alle eenvoud het woord van de Heer willen volgen. Want dat is een van de grootste en heerlijkste dingen. In alle eenvoud, in alle nederigheid, het woord van God willen volgen. Willen hanteren. Want je kunt het wel heel makkelijk beleiden. Je kunt het met ogendienst doen. Je kunt je keurig jasje aantrekken. Maar als het niet is tot eer en glorie van onze God en Vader, stelt het helemaal niets voor. Maar dat wist u al lang en dat weet u al lang. Dan is het een en al opgeblazenheid. En daarom is het zo mooi dat we dat ook mochten lezen. Niet met ogendienst, maar met het hart. Heer, we hebben u lief. We hebben uw woord lief. Want uiteindelijk is het dat. Calvijn. Dat was het ene. Er komt nog wat. Ik werd getroffen door de woorden van de godslasteraar Harari. Harari is een Joodse wetenschapper die heel veel publiceert, die zich begeeft in de hoogste regionen. En deze man, zoals zoveel Joden, laat een heel ander geluid horen dan de Bijbel. En dan wil ik u meenemen naar Deuteronomium 31. Deuteronomium 31. Het volk staat op het punt om het beloofde land binnen te gaan. Onder Jozua. Mozes neemt afscheid. Het is aan het einde van het leven van Mozes, maar ook aan het einde van de woestijnreis. En dan zegt God in hoofdstuk 31 van Deuteronomium het volgende. Hij zegt in vers 14, de Heere zei tegen Mozes, zie uw dagen zijn naderbij gekomen dat u zult sterven. Roep Jozua en ga staan in de tent van de ontmoeting. Dan zal ik hem bevelen geven. Toen kwamen Mozes en Jozua en ze gingen staan in de tent van de ontmoeting. Toen verscheen de Heere in de tent, in de wolkkolom. En de wolkkolom stond boven de ingang van de tent. En de Heere zei tegen Mozes, zie, u gaat bij uw vaderen te rusten. En dit volk zal opstaan en als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe gaat aangaan. In het midden van het land. Het zal mij verlaten en mijn verbond dat ik ermee gesloten heb verbreken. Dan zal mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat zij opgegeten zullen worden en veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen, zodat het op die dag zal zeggen, hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen, omdat mijn God niet in ons midden is? Ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen, vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd. En nu schrijf voor u dit lied op en leer het de Israëlieten. Leg het hun in de mond, opdat dit lied voor mij een getuigenis is tegen de Israëlieten. Dat lied, dat vindt u in hoofdstuk 32. Dat is het lied van Mozes. Maar dat is het lied wat God in de mond heeft gelegd van zijn volk. Het is het lied van God. En God die zegt, in hoofdstuk 32, zegt hij in vers 15, dan hebben ze het land ontvangen, als het ware, ze hebben de vruchten ontvangen, ze worden door de Heere gezegend, en dan staat er, maar toen Jeshurem vet werd, trapte hij achteruit. U bent vet, u bent dik, u bent vet gemest. Toen verliet hij God die hem gemaakt heeft. Hij versmaadde de rots van zijn heil. Ze hebben hem tot tot naijver, tot toren gebracht met vreemde goden. Met gruwelijke daden hebben zij hem tot toren verwekt. Ze hebben geofferd aan de demonen, niet aan God, aan goden die zij niet kenden, aan nieuwe goden die kort geleden gekomen zijn, voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben. De rots die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd. En u hebt de God die u gebaard heeft vergeten. Toen de Heere dat zag, verwierp hij hen uit toren tegen zijn zonen en zijn dochters. Hij zei, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik zal zien wat hun einde is. Want ze zijn een totaal verdorven generatie. Kinderen in wie geen enkele trouw is. En zo gaat het een tijdje door. Vlak voor het beloofde land, aan het einde van de reis. Nou, je kunt wel een opbouwende preek ontvangen, denk ik, of niet? Als je dit zo hoort. Ze staan op het punt om dat heerlijke land binnen te gaan van melk en honing. Ze zullen de volken verslaan. En God die zegt, dit gaat gebeuren. Wij hebben vaak maar een heel klein idee over onze God. En dat heeft Harari ook. Daarom dit, en straks ga ik het vergelijken met wat we hebben gelezen in Efeze 3. Harari gaat tekeer tegen de levende God. En hij zegt, wij zijn groter dan de God van de Bijbel. Want de God van de Bijbel heeft alleen maar het organische gemaakt. Maar wij zijn in staat om iets te maken wat ver boven het organische uitgaat. Dat is de kunstmatige intelligentie. En die kunstmatige intelligentie, die gaat door en die gaat door en die gaat door. En die wordt zo verheven dat de mens zal verdwijnen. The history of human gaat ten einde komen. Niet de history, maar de history of human. Of van de mens. Het gaat eindigen. En het gaat over in de kunstmatige intelligentie. En dan zal de mens, als er nog iets van de mens overblijft, die zal slaaf worden van datgene wat geproduceerd wordt in de laboratoria. Dat heeft God nog nooit gedaan. Maar wij kunnen het. En wij gaan het doen. En dan zullen we niet meer spreken over aliens die op de aarde komen, maar dan hebben we het over aliens die uit onze laboratoria zijn verwekt. Misschien zegt u zo, daar word ik een beetje bang voor. Harari is zeer intelligent. Maar wel leugenachtig intelligent. Met zijn dwaas geleuter heeft hij geen idee hoe groot God is. Toen ik daarover nadacht en ik hoorde dat allemaal, toen dacht ik bij mezelf, heb je ooit nagedacht over dat ijzer, aluminium of wat dan ook, liefde kan geven? Een keuze kan maken om iemand lief te hebben? Heb je ooit dat geproefd en zul je dat ooit proeven? Nee, het is kunstmatig. Het is gecreëerd door de mens. Maar wat uit God komt, is van heel andere kwaliteit. Dat bent u. Dat ben jij. Wat wij hebben in de Heer Jezus Christus is ongekend mooi. Het is liefde waar Johannes over spreekt en licht. Het is van een moraal zo hoog, zo kostbaar en dan alles verbonden met de heilige liefde van God. Deze God wil en wilde een relatie met zijn volk Israël. En hij wilde hen zegenen. En hij wilde op die manier die heerlijke boodschap van hem, van zijn heerlijkheid, door het volk Israël verkondigen aan de wereld. Dat is de opzet. Leest u maar eens in Exodus 19 en 20. Koningen en priesters. Er zijn heel wat Joodse mensen. Maar dat hoef ik u ook niet te vertellen, maar ik doe het wel. Ik moet toch wat vertellen. Die zijn zeer intelligent. En die hebben, als je de geschiedenis bekijkt, grote invloed gehad op de geschiedenis. Mag ik een paar namen noemen? Als ik denk aan Freud, denk aan Karl Marx, Einstein, dan hebben we al genoeg. En ook een Harari. Dan hebben we nog maar vier mensen genoemd die een enorme impact hebben gehad op de wereldgeschiedenis en de historie. En heel vaak zijn het mensen die niet gelovig zijn. En die mensen de mensheid op een verkeerd pad hebben gebracht. Maar dan heb ik het niet over Daniel en zijn vrienden. Want die hebben ook invloed gehad op de geschiedenis. Maar dat was een hele andere soort mens. Een gelovige, godvrezend mens. En nu de verbinding tussen Deuteronomium 31, 32 en Efeze 3. Gelukkig, en u mag zich gelukkig prijzen, want ik denk dat ik dat weet, dat u hier verschillende keren onderwezen bent in de heerlijke verborgenheden die de Heere gegeven heeft aan de gemeente. Klopt dat? Ik zou zo iemand kunnen roepen van vertel er maar eens wat over. Als je Israël zou vragen op het tijdstip van Mozes en Jozua. En ze zouden de bevolking interviewen. En vragen waar gaan jullie naartoe? Wat zouden ze dan zeggen? Dan zouden ze zeggen we zijn op weg naar het beloofde land. Oh, wat voor beloofde land? Canaan. Dat is ons beloofd. Het is een land van melk en honing. God heeft het beloofd. En God gaat het doen. En we zullen alle volken verslaan. En die schat die daar ligt, dat is onze bestemming. En ze hebben dat geproefd. Ze mochten een tijd lang zich tevreden stellen, zich voeden met alle heerlijke goederen van het beloofde land. Dat hebben ze gelukkig een tijd lang mogen doen. Maar het ging al heel snel verkeerd. Denk maar aan de richterentijd. Denk maar aan de koningentijd. De gemeente van de Heer Jezus. Wat hier staat. En wat in de eerste hoofdstukken staat over de gemeente en de rijkdommen voor de gemeente, is al heel snel uit het zicht gegaan van de gemeente. Misschien weet u dat niet, maar zo is het wel gegaan. Al heel snel is dat weggeëbd. In het begin van de kerkgeschiedenis wordt er nog gesproken over het duizendjarig rijk, over koningen en priesters, over onze toekomstige heerlijke beloften en hemelse zegeningen. Maar al heel snel ebt het weg. Weet u waardoor het komt en is gekomen? Dat heeft onder andere te maken gehad met dat de duivel zijn trucendoos opendeed. Het eerste trucje van de duivel was vervolging. Maar vervolging brengt mensen bij elkaar. Vervolging brengt mensen naar de Heer Jezus. Paulus heeft het ook aan het einde van deze pericoop, heeft hij daar ook over, dat hij zegt, jullie hoeven niet bang te zijn, je moet niet je moed verliezen vanwege mijn verdrukking, want het is uw heerlijkheid. Daarin kun je zien wat de Heer Jezus voor mij betekent. Ik ben daarin een voorbeeld. En zo worden ze gedrukt naar de Heer Jezus. Ze moesten in spelonken en daar zagen ze dan, de anderen als ze daar kwamen, dat visje, weet je nog? Ichthus. Jezus Christus, Zoon van God. Dat is ichthus. In het Grieks. Afgekort. En die trucendoos, die viel eigenlijk in het water. Want het bloed van de martelaren was het zaad van de kerk. Die uitspraak hebt u vast wel eens gehoord. De duivel probeerde het te onderdrukken, maar wat gebeurde er? Het ging juist nog veel sneller en intensiever de wereld in. Toen opende hij een nieuwe trucendoos. En dat was het trucje van wereldse macht. Het was die vrucht van wereldse macht. En de kerk die zag dat het goed was. En wat deden ze? Ze gingen bijten in die vrucht. En dat smaakte naar meer. Nog meer. En zo werd de kerk gezetteld. En kreeg de kerk macht. En was het zo, lieve broeders en zusters, je was eigenlijk, ja, ereburger als je gelovig werd. Je deed ertoe. Voorheen was je verdrukt, een verschoppeling, outcast, en nu hoorde je er helemaal bij. En dus dacht iedereen van, ik moet bij het christelijk geloof zijn, want dan stel ik iets voor. En het trucje van de duivel was gelukt. Niemand maakte zich meer druk over het woord van God. Ik chargeer een beetje natuurlijk. Maar wel over de status. Over de macht. Over de invloed. Wij kunnen invloed hebben op de geschiedenis, op de wereld, op regeerders. Zo ontstond langzaam maar zeker de Rooms-Katholieke kerk. Ik zeg niet dat iedereen van de Rooms-Katholieken ongelovig waren. Helemaal niet. Maar ze vielen wel in die trucendoos. In het trucje van de duivel. En de boodschap van de Bijbel ging steeds meer naar de achtergrond. Dat is logisch. Als je het hier goed hebt. Als je het hier fijn hebt. Dan ga je alweer weer vakantie plannen. En dan zeg je, ja, maar ik vind het hier nog zo fijn. Ik wil eigenlijk ook mijn kinderen op zien groeien. En mijn kleinkinderen. En yes, ik hoor dat zo vaak. Zulke uitspraken. Ik wil niet zeggen dat het vreemd is, maar het zegt wel iets over de mens. Want je hebt je hier gezetteld. Je tentpinnen zitten diep in de grond. Ja, natuurlijk. Ik ga naar de kerk en ik vind het wel fijn. Maar het andere is ook zo fijn. Lieve broeders en zusters, Paulus die zegt tegen zijn gemeente, en dan zegt hij ook nog, ik heb in het kort daar iets van geschreven. Dus hij weet nog veel meer. Het is maar een hele korte brief, Efezebrief, 6 hoofdstukken. En dan zegt hij, ik mag jullie door de Heilige Geest verlichten, opdat jullie mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen is geweest. Waar Harari geen enkele kennis van heeft gehad. En nog niet heeft. Anders wil hij niet van die dwaze uitspraken doen. Hij kent God niet. Hij kent niet de grootheid van God. En de heerlijkheid. Hij ziet de Bijbel als een fairy tale, als een sprookje. Paulus zegt, lieve heidenen, volken, ik vertel jullie het evangelie van de Heer Jezus. En als je tot geloof komt en bent gekomen, ben je voor eeuwig met hem verbonden. Het woordje sun, in het Grieks S-U-N, wordt heel vaak gebruikt door Paulus. En dat zie je hier ook in dit gedeelte. En hij zegt het zo mooi, bijvoorbeeld in Even kijken, vers 6. Want zonne is het woordje dat betekent mede. Namelijk dat de heideren mede-erfgenamen zijn. Van hetzelfde lichaam en tot hetzelfde lichaam behoren. En mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. Het unieke van de gemeente is dat zij het lichaam zijn van de Heer Jezus. Verbonden met hem. En dat in dat lichaam geen verschil is meer tussen Jood en Heiden. Maar dat ze behoren tot een nieuwe mens. En Paulus die zegt, ze zijn mede-erfgenamen en mededeelgenoten. En zo noemt hij heel vaak dat woordje mede. Niet alleen in deze brief, maar in meerdere brieven. En moet u voorstellen, de gemeente, u, jij en ik, die nu verbonden zijn met de Heer Jezus, is voor altijd verborgen geweest. Dat is nooit bekend geweest. Er staat in dat vers wat ik met u mocht lezen, vers 9, dat staat ook wat Paulus zegt, dat door de eeuwen heen, B, verborgen is geweest in God. Eerder zegt hij in vers 3, en dat mij door openbaring dit geheimenis bekend gemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb. Wie wist het? Wie wist dit? Alleen God. Alleen de Heere God wist het. De engelen wisten het ook niet. Want daar ga ik zo meteen nog iets over zeggen. Niemand wist het. Het was voor altijd verborgen in God. Maar ik denk niet alleen in God de Vader, maar ook in God de Zoon. Want er wordt ook genoemd in God die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. En ja, dat is voor ons een geheimenis. Maar God de Vader en God de Zoon wisten het wat hier gesteld wordt en hier beschreven wordt. Wat God in zijn raad in eeuwigheid heeft bedacht. Dat hij dus mensen zou maken, wisten de engelen ook niet. Maar dat hij mensen zou maken, mensen die verheerlijk zullen worden en die volledig zullen meeërven wat door de Heer Jezus is geërfd. Wat hem toekomt, wat alleen aan de Zoon toekomt, waardoor door Gods genade dat wij daarin mogen delen. Dat gaat ons verstand toch te boven. Dat is alsof je voor het land staat en dat je weet, denkt van wat zou dat land allemaal ons laten zien? Wat zouden we daar aantreffen? Nou, de verspieders hebben daar iets, die namen dingen mee. Ze, oh joh, geweldig, dat is geweldig. Nou, Paulus is zo'n, tussen haakjes, zo'n verspieder, zal ik maar zeggen. Aan hem is het geopenbaard. En die verspieders kwamen met die vruchten, kwamen ze terug. En ze maakten het volk lekker. En zo wil Paulus hen, de lezers van toen en de lezers van nu, bekendmaken met die heerlijke rijkdommen die zijn in Christus. Nou, daar hebben we vanmorgen, er is geen toeval, ook al iets van gehoord. Dat we vol zijn met Christus, met zijn heerlijkheid, met zijn heerlijke, onnaspeurlijke rijkdom die God ons laat zien. En dan zegt Paulus, om allen te verlichten. Dus we hebben de geest nodig van boven om verlicht te worden. En we kunnen hier het licht ook uitdoen en zeggen, wat is die hartstikke donker? Ja, dan moeten de ramen ook geblendeerd worden, maar goed. Maar als je het licht aandoet, dan kun je het zien. En zo is het ook geestelijk gezien. Je moet het gaan zien door de geest van boven. God moet je verlichten om te laten zien wat er werkelijk toe doet. En dat is die heerlijke rijkdom die op ons staat te wachten, die in de eerste hoofdstukken worden geëtaleerd, in de etalage worden gezet. geopenbaard wat de gemeente staat te wachten. Nou, je hebt misschien vanmiddag nog even tijd om dat te lezen. Maar ik denk dat velen dat zullen weten. En dat God dat nu heeft geopenbaard. De engelen stonden te juichen, want dan is ook het vers 10, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. De engelen stonden te juichen toen de mens werd gemaakt. Toen God een schepping maakte. De organische schepping. En engelen juichten. Het was dat glorie van God. Maar wat ze niet wisten, dat was nog in de raad van God. Zo noemen we dat. In Gods gedachten. Dat wisten de engelen niet. Maar toen de Heer Jezus werd geopenbaard, werd die geboorte ook aangekondigd. Door wie? Door de engelen. En de engelen verkondigden aan de herders vrede op aarde, in de mensen des welbehagens. Eer zij God. Eer zij God. Vrede op aarde in de mensen des welbehagens. Oftewel, God laat in het evangelie zien van de Heer Jezus zijn welbehagen in de mensen. Dat is Gods ongekende liefde, genade. En dan zien we hier dat dus de onzichtbare machten en krachten, dat zijn overheden, dat zijn engelen in allerlei gradaties, dat die zien op aarde, al jaren en jaren en jaren, de gemeente die geboren is door het werk van de Heer Jezus. Dat in Gods raad altijd aanwezig is geweest, maar nu geopenbaard. En dat de engelen zien, al die mededeelgenoten en mede-erfgenamen, die horen bij de Heer Jezus. Zoals Eva hoorde bij Adam. Er was niet één van de dieren die hoorde bij Adam. Eva. En waar kwam Eva uit vandaan? Uit Adam. Dus het is het werk van God. Geboren uit Christus. Zo kwam de gemeente tevoorschijn. En dat Adam zei, ah, eindelijk vlees van mijn vlees. Oftewel, het huwelijk is een vreugde als je dat mag meemaken. Hoe moet het met Christus zijn? De gemeente, we zien het in het Johannesevangelie, we zien het in de brieven, hoe Christus zich verheugt over zijn gemeente. Maar niet alleen Christus, ook al die overheden en machten. En ze aanbidden God. Ze hadden het nooit gedacht. Engelen zijn niet de gemeente. Engelen zijn geen mensen. Engelen hebben een hele andere plaats in Gods heil en heilsgeschiedenis. Een andere plek. De mens staat in die zin heel dicht bij Christus. Christus heeft de mensheid gekocht. Of de gemeente. De engelen niet. De engelen hebben een positie die voor eeuwig vaststaat. Behalve de gevallen engelen. Maar ook die positie staat voor eeuwig vast. Want ook die overheden en machten die later ook worden behandeld in Efeze 6. Ook die kijken toe en die zeggen, wat is dit? Wat is God aan het doen? De duivel heeft zijn pijlen natuurlijk niet gericht op de wereld, maar op de gemeente. En hij doet er alles aan om die gemeente op een dwaalspoor te brengen. Hij doet er alles aan zodat we geen oog meer hebben voor het werk van God. En voor die heerlijke verborgenheden, geheimenissen die geopenbaard zijn aan de gemeente. En waar we geen acht op slaan. Dat is een van de ergste dingen. Dat kun je als mensen ook zomaar hebben. Dat we geen acht meer slaan op de mens, maar op datgene wat de mens heeft. Een groot huis, veel geld op de bank, of in de portemonnee. Aanzien, status, zeggen, nou, ik vind je leuk. Oh, waarom vind je me leuk dan? Ik heb veel geld op mijn bank. Ah, nou ga dan mijn deur maar voorbij. Maar wij mogen met de ogen van de levende God, door de Heilige Geest zien wie die mens is. En we mogen zien wie de broeder en zuster is. En zo zien we ook naar alles wat God geopenbaard heeft in zijn woord. En zeggen, Heer, dank u wel, ik mag mede-erfgenaam zijn, mede-deelgenoot, dat gaat mijn verstand erboven. Maar ik wil u de glorie en de aanbidding brengen, want u hebt het voor ons bereid, zoals u voor Israël het beloofde land hebt bereid. En dat u dat ook zult inlossen straks op uw tijd. En de duivel die zegt, ik wil het wegpoetsen, zodat de gemeente niet meer weet waar God hen voor bedoeld heeft. En wat doen we dan? Dan springen we op het klimaat. Dan springen we op LHBTI. Dan wordt onze kerk een kleurboek. Maar niet een Bijbels boek. Waar de Bijbel centraal staat. Waar het evangelie centraal staat. Nee. Een eenvoudige gemeente, lieve broeders en zusters. En dan mag je gerust dingen bestuderen. Die houdt zich altijd, wat Calvijn ook zei, en dat vond ik heel mooi. Wat we ook bedenken, we moeten altijd terug naar de Bijbel. Wat zegt het woord van God over wat ik nu bedenk? Daar moet ik me altijd door laten corrigeren. Altijd. Ik mag me door niets laten verleiden, want het vlees is zwak. Zowel van binnenuit dus, als van buitenaf zijn we zwak. Daarom is het ook zo fijn en zo kostbaar dat we vanmorgen weer bij elkaar mogen zijn. Ik wil eindigen. Er staat in vers 11... Het is alles volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere. God heeft het in de eeuwigheid bedacht. Er was niets nog te zien van schepping. Het gebeurde allemaal, mag ik het zo zeggen, in de onzichtbare wereld, die voor God natuurlijk niet onzichtbaar is. Dat is een wereld waar wij naartoe gaan. En dat zal veel mooier zijn dan onze werelden bedekt met sneeuw. Dat kan ik u garanderen. Er wordt niet voor niets gezegd gouden straten. Of het dan ook echt goud is. Ik denk dat het nog veel mooier is. Want het zijn beelden die ons als het ware laten zien hoe verheven die heerlijke schepping van God is. Die niet gezien wordt, maar pas gezien wordt als we daar naartoe gaan. Maar het is allemaal wat hier staat. Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere. Zal de Heer Jezus verdwijnen in de eeuwigheid? Natuurlijk niet. Hij is er eeuwig geweest. Hij is de eeuwige Zoon. Hij is de Zoon des mensen. Alles wat God gedaan heeft, doet Hij in Christus Jezus. Alles. En wij zullen Hem gaan zien. God wordt naar mijn overtuiging zichtbaar alleen in zijn geliefde Zoon Jezus Christus. De verheerlijkte Heer, de verheerlijkte God. Ons dierbare Heiland, het hoofd van de gemeente. De Koning der Koningen en de Heer der Heren. Alles in Christus Jezus, die het voortreffelijke werk aan het kruis heeft gedaan. Zodat u hier vandaag zit. En degene die met ons meekijken en luisteren. En die hele kerkgeschiedenis, vol met gelovigen. En nog velen die zullen komen. In alle tijden. In alle bedelingen. En door hem. En Paulus die wil het altijd weer benoemen. Nou, dat vind ik zo mooi. In hem hebben wij de vrijmoedigheid. En de toegang met vertrouwen tot geloof. In hem. Mooi hè. Daarom kunnen we ook zingen. Dan kunnen we bidden. Want het bloed van de Heer Jezus, wat God allemaal heeft gedaan in hem, is zo ontzettend rijk. En geeft inderdaad vrijmoedigheid om steeds weer naar God te gaan. Elke dag, ook vandaag. Het geeft ons vertrouwen. Het geeft ons geloof. Want Hij heeft het volbracht. Mag Hij u zegenen. Dat we ons nog meer verdiepen in onze heerlijke toekomst. En dat dat heerlijke leven nog meer met kracht zichtbaar mag worden. In het leven van hier en nu. Want dat is de bedoeling. Zo iemand dat het zo mooi zei. Het nieuwe leven van Jezus Christus staat volledig in contrast. Staat in volledige tegenstelling met het oude leven wat we ooit hebben geleid. Wat de wereld nog leidt. Het staat volledig in contrast. Als de wereld een kijkje zou nemen, zoals de engelen nu doen, in die gemeente van de Heer Jezus Christus, zullen ze het nieuwe leven zien in ons. Niet uit eigen kracht, maar door de kracht van boven, door de Heilige Geest. Dank u wel, Heer. Amen. Mag ik met u bidden? Liefdevolle Vader, dank dat we ons zo mogen verwarmen aan uw belofte. We willen ook belijden, als kerk, als gemeente, dat onze ogen zo vaak dicht zijn of mistig zijn voor die heerlijke dingen van u, voor die heerlijke toekomst. Wilt u het ons vergeven? We hebben zo vaak uw ogenzalf nodig. Want daar hebben we van last van geestelijke staar. We zien het niet meer goed. En we houden ons met de dingen bezig van deze wereld. Maar uw komst is nabij. Zoals Mozes afscheid nam en Josia zijn opvolger werd geïnstalleerd voor het grote gebeuren, zo staan we ook vlak voor het grote gebeuren, de opname. Het gaat gebeuren. U brengt ons waar we verwacht worden. En we worden losser en losser van alles wat om ons heen gebeurt. En we zien de taferelen van de zonde en de uitwerking daarvan. We zien de grootspraak. En het bedroeft ons intens. Maar het slaat ons niet uit ons gelid, want we zijn nuchter. We zijn nuchter en waakzaam. En we houden moed. Want we gaan naar u. U bent ons fundament. U, Heer Jezus. Het evangelie. Het heerlijke nieuws. De blijde boodschap. God is mens geworden. Hij is naar deze wereld gekomen. Ongekend. Om ons. Om de mensheid. Die gaan geloven. Je vertrouwen willen stellen op u, op het volbrachte werk, te verlossen van de komende toren, van de duivel, van de dood, van de zonde. En ons te brengen naar die heerlijke, heerlijke erfenis die u alleen in principe toekomt. Maar u deelt het met ons, want de gelovige is in Christus. Mede-erfgenamen, mede-deelgenoten. Het is alles door u. O, dank u wel voor deze heerlijke woorden. En dat we zo u mogen danken en prijzen en mogen aanbidden. Want we mogen in alle vrijmoedigheid naar u toe gaan. Dank voor mijn broeders en zusters. Voor de gemeente. Voor uw liefde. Die liefde die ons verbindt met u en met elkaar. Die heilige liefde. vol van licht, vol van uw wezen, vol van de vrucht van de geest. Niet van de uitwerkingen van de zonde, maar van de Heilige God, van zijn glorie, van zijn heerlijkheid. Dat hebt u allemaal gedaan. Dank u, Heiland, Heere Jezus, dat u ook zo in Hallerwijk bezig bent en op veel meer plekken gelukkig. En dat u nog steeds toevoegt, dat u mensen verlicht, dat u de ogen opent van mensen, dat u de harten opent van mensen om te laten zien wie de Heer Jezus is. Dank daarvoor. Dank dat we dat tegen u ook mogen zeggen. Dat we mogen spreken met u over uw geliefde Zoon, over de Heer Jezus Christus, wat Hij voor ons betekent, is en zal zijn. Zo dragen we elkaar aan u op, in die dierbare naam, boven alle namen. De naam van onze Heer en Heiland, uw geliefde Zoon. Halleluja. Amen.